Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij Heijnen van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Bas, we gaan het vandaag hebben over Rusland. Daar schrijf jij de afgelopen tijd steeds vaker over. En vorige maand publiceerde je echt een scherp en opvallend stuk waarin je eigenlijk uiteenzette hoe iedereen in Nederland of veel mensen in Nederland jarenlang weg hebben gekeken, terwijl die agressie vanuit Poetin al heel erg lang groeide. En jij eindigde dat stuk met: dat zegt iets over een land. Wat zegt dat over een land?
Nou, het zegt iets over heel veel landen hoor, want in heel veel landen tref je hetzelfde fenomeen aan, dat mensen heel sterk zijn in het zoeken van argumenten die bij hun belangen passen. En in het geval van het bedrijfsleven in Rusland was er altijd iets van: ja, als we handel drijven, dan komt er geen oorlog. Dat is een hele oude liberale notie. De cultuur had altijd het gevoel met uitwisseling van: ja, maar we moeten dialoog gaande houden. Dus over de Hermitage, we moeten zorgen dat ze in contact blijven, want dat is goed voor mensen. Dan komen ze op andere gedachten. Dus er waren eigenlijk altijd goede argumenten te verzinnen. Sport had ze altijd van: we moeten sport en politiek niet mengen, want dan doen we de sporters tekort. Dus iedereen zoekt altijd heel veel goede argumenten om zijn belangen veilig te stellen. En dat is denk ik jarenlang zo geweest. Terwijl mensen denk ik ergens in hun achterhoofd wel beseft dat er iets aan het groeien was, waar de gevolgen niet van te overzien zouden zijn.
Gaan we nog terug naar die wereld?
Nou, ik denk dat nu het gevaar is dat mensen weer in dezelfde modus komen, dat ze denken van: ja, als Poetin nou eenmaal tevreden is gesteld, of in ieder geval koud gesteld in de zin van bevroren, dat hij zich even niet meer roert, dan gaan we weer terug naar de wereld zoals die was. En dat is denk ik nu de nieuwe illusie, dat mensen het gevoel hebben dat ze teruggaan naar het oude normaal. En voor mij is de wereld voorgoed veranderd. En als je terugkijkt, zag je dat ook wel, kon je dat hebben zien aankomen. En een aantal mensen hebben dat ook gezien. Maar nu hebben mensen weer dat afweermechanisme om dan weer zich te denken van: nou ja, als we dit doen, dan gaan we weer ons leven leiden zoals het was. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar het effect wat de huidige crisis heeft op mensen van jouw leeftijd. Je bent soort van begin 20. Hebben mensen ook echt het gevoel dat er iets veranderd is of bezig is te veranderen wat vrij onherroepelijk is? Of is dat besef niet echt ingedaald?
Ja, het is heel dubbel, want enerzijds als je op sociale media kijkt, dan zou je denken van wel, want je ziet vlaggen van Oekraïne en Instagram stories die steun betuigen. Zeker aan het begin natuurlijk. Aan de andere kant worden mensen ook alweer heel snel afgeleid. En ook nu met energierekeningen en zo gaan ze het voor het eerst ook echt voelen. En verandert die toon wel, want het is natuurlijk heel makkelijk vaak om steun te uiten of te doen alsof je deugt.
Te klikken, ja.
Precies, maar in hoeverre je er echt om geeft, wordt eigenlijk bepaald door in hoeverre je bereid bent om iets in te leveren. Ja, nu zijn er ook wel uitzonderingen of mensen die eigenlijk bewijzen dat ze ook echt hun idealen na willen leven in hun dagelijkse keuzes. Dus ik heb één vriend, een Russische vriend notabene, die werkte bij een groot advocatenkantoor. Die heeft aan het begin van de oorlog zijn baan opgezegd. En die werkt nu voor een internationale onderzoeksorganisatie.
Wat onderzoekt hij?
Ja, de oorlogsmisdaden in Oekraïne van Rusland. Dus die heeft wel echt een wezenlijke draai gemaakt.
En we gaan het met onze gast hebben over eigenlijk de tweede oorlog die al heel lang bezig is. Veel langer dan de oorlog op de grond. En dat is de informatieoorlog. En daar hebben we een hele goede gast voor gevonden.
Zeker, ja. Ze studeerde Europese en Oost-Europese studies aan de Universiteit van Oxford. Sterker nog, aan hetzelfde college als onze minister van Financiën, Sigrid Kaag. En zij is met 27 jaar, niet meer begin 20, maar wel midden 20. De jongste gast die we hier aan tafel hebben gehad. De gast is Ruslandkenner Marit de Rooij. Nou, Marit, welkom.
Dankjewel.
Jij hebt eigenlijk al ver voor de oorlog dit jaar geschreven over, je uitgesproken afschuw over Rusland vaak laten blijken. Hoe is dit land eigenlijk het middelpunt van jouw expertise geworden?
Daar zit eigenlijk geen mooi verhaal achter, helaas. Ik heb geen Russische wortels, ik heb geen bijzondere interesse in de Russische literatuur of taal gehad als kind. Het was eigenlijk een hele berekenende keuze voor mij om Russisch te gaan studeren. Ik deed al geschiedenis en ik wilde heel graag uit mijn studententijd komen met één specifieke expertise op een bepaald gebied. En ik wilde het liefst ook een moeilijke taal daarbij leren. En voor mij ging de keuze toen tussen Chinees, Russisch en Arabisch. En ja, mijn keuze is op Russisch gevallen omdat ik zag dat er veel meer studenten Chinees en Arabisch waren. Oh. En omdat ik inschatte dat Rusland een grotere bedreiging zou worden voor
toch
voor
al,
Europa.
Dus het was eigenlijk al een met een bepaalde negatieve of met een bepaalde gevoel van daar gaat iets gebeuren of daar zit iets niet goed.
Ja, daar is de meeste behoefte aan mensen die daar wat van weten. Dat was meer mijn idee. Een beetje een strategische keuze gemaakt voor Rusland.
En hoe goed ken je Rusland nu?
Vrij goed. Ik heb me er academisch jaren in verdiept. Ik heb periodes gewoond in Belarus, in Rusland, in Oekraïne. En voornamelijk toen ik dat laatste land beter leerde kennen en er rondliep, ben ik me steeds meer geïnteresseerd in Oekraïne. Dat vond ik een veel leuker en interessanter land. En heb ik mijn aandacht steeds meer verlegd van Rusland naar Oekraïne.
En spreek je de taal ook Russisch of Oekraïens?
Russisch spreek ik vloeiend. Oekraïens versta ik, maar spreek ik niet echt, helaas nog.
Oké. En wat fascineert je het meest aan Oekraïne dan? Want je zegt, ik vind het eigenlijk leuker. Misschien heb je er ook een positieve associatie mee.
Ja, zeker. Ja, toen ik daar voor het eerst kwam, zag ik de enorme verschillen met Rusland. Het is een heel divers land. Het is ook bruisend. Het gaat snel. Er gebeurt veel politieke ontwikkelingen. En je merkt dat Oekraïners echt verder willen met hun land. Ze willen verandering. Ze zetten druk op hun regering. En dat is een heel verschil met de buren in het oosten.
En zit Belarus daar dan tussenin?
Een beetje wel, ja. Ja, je zag natuurlijk in 2020 met de verkiezingen dat Belarussen ook iets heel anders willen met hun land. En dat werd toen zo hard neergeslagen dat dat niet uit is gekomen op dat moment. Maar ik denk inderdaad dat het een goede klassificering is dat het er ongeveer tussenin zit, ja.
Ja, ja, en jij hebt ook veel afgelopen tijd vooral geschreven en gepraat over de informatieoorlog. Mm-hmm. Die bij deze oorlog komt kijken. En die eigenlijk al veel langer aan de gang is dan de invasie van Rusland. En ook de rol van Nederlandse media daarin. Ook bijvoorbeeld NRC, waar we nu zitten. Wat is de kern van jouw kritiek op mm-hmm. Nederlandse verslaggeving over de oorlog?
Ja, ik zie dat de berichtgeving over de oorlog, maar ook over Rusland en Oekraïne in het algemeen, gewoon niet goed genoeg is. En dan heb ik het over het blind overnemen van alles wat er uit Rusland komt. Want we hebben te maken met een regime in Rusland dat vrijwel altijd liegt. Zowel in de verklaringen die uit het Kremlin komen als de taal die ze gebruiken. De termen die ze op dingen plakken om ze te beschrijven. En ik merk dat.
Een voorbeeld?
Een voorbeeld is bijvoorbeeld de pro-Russische separatisten. We leven nu eind 2022.
In Oekraïne, zogenaamd.
Ja, exact. En nog steeds hebben toonaangevende Nederlandse media het over pro-Russische separatisten. Maar die bestaan helemaal niet. Dat is puur een propaganda-item van Rusland. Om het heel kort even uit te leggen. Er zijn in de Donbass in Oekraïne nooit enige sprake geweest van serieuze separatistische sentimenten. Maar in 2014, toen zijn Russische troepen en agenten die provincies binnengestroomd. Die hebben separatistische opstanden opgezet, georganiseerd. Daar sloot een aantal lokale figuren zich bij aan. Maar het was een volledig door Rusland opgezette en geleide operatie. En de Russische media en het Kremlin hebben het natuurlijk wel vanaf dag 1 separatisten genoemd. En je zag dat onze media dat onnadenkend gewoon hebben overgenomen, die term. Het gaat om gewoon één woordje, twee eigenlijk. Mm-hmm. Pro-Russische separatisten. En daar is niet bij nagedacht. En daardoor zitten we nu, bijna 9 jaar later, met een heel groot deel van de Nederlanders die echt denken dat er in Oekraïne separatisten actief zijn. Ja. Die ze
is dat
afscheiden.
Hoe het werkt? Dat mensen er niet heel erg of heel erg van weten, niet heel erg in verdiept zijn. Ook media zijn tegenwoordig natuurlijk heel snel en moeten snel reageren. Dat het zo makkelijk is om, laten we zeggen, die kleine druppels gif of desinformatie in de mainstream te laten komen.
Ja, journalisten zijn er niet op bedacht dat echt alles wat uit Rusland komt erop geleid is om ons te misleiden. En dan dus ook de woorden die ze gebruiken. Je moet eigenlijk bij elk woord nadenken. Klopt dit wel? Beschrijft dit wel daadwerkelijk wat hier gebeurt? Of is dit woord bedoeld om mensen te misleiden?
Kun jij iets meer zeggen over... we hebben het over de informatieoorlog. Het is eigenlijk een oorlog apart, hè, die al heel lang wordt gevoerd. Wat daar eigenlijk... ook geraffineerd, er zijn ook heel veel boeken over geschreven. Ja. Pomerantsev heeft dan natuurlijk al eerder gezegd hoe die waarheid eigenlijk een soort totaal kneedbaar is geworden. En wat het doel van die informatieoorlog is en hoe subtiel en hoe geraffineerd het inmiddels is geworden. Want mensen, denk ik, dat die vaak toch dat niet helemaal doorhebben hoe opzettelijk het is.
Ja. Ja, het verspreiden van desinformatie, waar ik het dan voornamelijk over heb, dat is slechts één component van die veel grotere informatieoorlog, waar ook bijvoorbeeld hacken bij hoort of traditionele propagandakanalen. Je kunt hem eigenlijk in tweeën hakken, wat het doel is van de informatieoorlog. Ten eerste gebruikt Rusland het tegen Oekraïne, echt als onderdeel van de oorlog tegen Oekraïne. Er worden allerlei denkbeelden over Oekraïne verspreid, waardoor Rusland hoopt dat het Westen minder geneigd zal zijn om wapens te leveren, sancties te steunen.
Zoals corruptie of
ja,
fascisme,
corruptie.
Of Zelensky die niet deugt.
Precies, ja. En het idee dat extreem rechts heel groot is in Oekraïne.
Ja, ja.
Zelensky die zelf miljardair zou zijn, zo corrupt als wat. Dat soort ideeën. Dus dat is de manier waarop ze de informatieoorlog inzetten om Oekraïne te verzwakken. Maar er is nog een andere component die misschien wel groter is. En dat is dat ze proberen om verdeeldheid te zaaien in onze samenleving door extreem rechtse narratieven te verspreiden, te steunen door onzin over corona, over klimaatverandering te verspreiden. Gewoon zodat mensen in westerse samenlevingen niet meer weten wat de waarheid is, elkaar gaan wantrouwen, de politiek gaan wantrouwen minder stabiel worden.
En werkt het ook?
Ik denk dat we zien dat het best wel goed werkt, ja. Het is natuurlijk moeilijk te kwantificeren hoeveel van bijvoorbeeld corona en klimaatontkenners, hoeveel er komt door wat Rusland doet. Maar er zijn wel rapporten geschreven over de effecten van desinformatieverspreiding van Rusland. En dan zie je dat westerse beleidsmakers bijvoorbeeld echt beïnvloed zijn door alle verwarring die er gezaaid wordt.
Dus er is wel een verband.
Ja.
Ik vraag me ook af, Bas, want je zegt eerder dat Nederlandse media zich daar soms ook bewust of waarschijnlijk onbewust voor lenen door misschien een bepaalde nonchalance. Bas, je loopt natuurlijk al een tijdje rond op krantredacties of in de media. Hoe denk jij eigenlijk dat dat komt?
Nou, ik denk deels is het onderdenkendheid. Dat als je iets hoort, ben je toch geneigd, als je er niet heel veel van af weet, om dan dingen over te nemen. En het is heel makkelijk om een frase. Dat heb je natuurlijk ook in andere politiek. Als het bijvoorbeeld in Amerika ook er was bijvoorbeeld een soort belasting die je moest betalen over erfenis. En dan werd er gemaakt een death tax. Weet je wel? Dus een death tax is natuurlijk heel. Dat is een woord wat heel veel effect heeft. Als je tegen die belasting bent, kun je dat erin pompen. Dus dat is inmiddels onderdeel van het politieke discours. Er zijn ook mensen die zijn daar enorm mee bezig. Die hebben daar een beroep van gemaakt. Dus het is een heel breed, wijdverbreid fenomeen. Dat is denk ik hoe makkelijk je in het hoofd van mensen kunt komen. En dat is nog iets anders. En ik weet niet hoe jij daarover denkt, Marit, maar is denk ik ook wel dat mensen graag ervan af willen zijn of het gevoel hebben dat ze wordt een appel op hun gedaan waardoor ze hun hele leven moeten veranderen. Bijvoorbeeld door in de kou te gaan zitten, minder te douchen en misschien nog grotere offers te brengen op den duur. En vervolgens zoek je ook wel onbewust naar excuses om dat niet te doen. En als je denkt, ja, Zelensky deugt ook niet. Dan denk je, oh, nou, kan ik ook weer lekker langer douchen, zullen we maar zeggen. Dus je wordt eigenlijk ontheven van je morele plicht door die desinformatie. Ik weet niet of je daarmee eens bent.
Ja, zeker. En daar speelt Rusland ook heel handig op in, door juist die sentimenten te voeden.
Ja, ik ben ook wel benieuwd, Marit, want je hebt ook een blog geschreven en gepubliceerd vorige week.
Mm-hmm.
Waarin je eigenlijk de
kern... Veel gelezen, hè, geloof ik.
Ja, veel meer dan ik dacht. Ja,
ja, meest gedeelde tweet volgens mij van vorig weekend.
Klopt, ja.
Maar ja, je had dus niet zoveel verwacht per se dat het zoveel wrijving op zou leveren. Maar wat was de kern van die blog?
De kern was dat... dat je alles wat er uit Rusland komt niet zomaar moet overnemen. Dat je overal bij na moet denken of het daadwerkelijk klopt. En dat de manier waarop journalisten hebben geleerd dat ze journalistiek moeten bedrijven... dat die niet meer toereikend is voor de huidige tijd. Voor de informatieoorlog die Rusland tegen ons voert. Je kunt niet zomaar meer overnemen wat Russische hoogwaardigheidsbekleders zeggen. Ik zie bijvoorbeeld nog steeds wel eens koppen waarin dan groot boven een artikel staat, tussen aanhalingstekens, Oekraïne zit achter, en dan een gebeurtenis waar Rusland overduidelijk zelf achter zit.
Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, een voorbeeld was een aantal maanden geleden toen het krijgsgevangenenkamp met Azov-strijders werd aangevallen.
Gebombardeerd.
Gebombardeerd door waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk Rusland zelf. Daar wijzen alle tekenen op. En nou ja, waarom zou Oekraïne zelf die helden van hen aanvallen? Maar Rusland heeft toen natuurlijk meteen gezegd dat Oekraïne erachter zat. En toen stond in al onze media groot, boven alle nieuwsartikelen, tussen aanhalingstekens, dat Oekraïne het gedaan had. Want dat zei Rusland.
En veel mensen lezen natuurlijk ook niet verder dan de kop. Dus als je alleen die kop ziet, dan denk je misschien wel gewoon, dit is waar.
Ja.
Zeker als je begrijpend leesvaardigheden wat minder zijn. Dus dan kun je het stuk wel erg zeggen, oh, zeggen Russische functionarissen.
Ja, het zijn twee dingen. Je hebt en de meerderheid van de mensen die het stuk niet eens lezen. Dus die komen niet toe aan de ontkrachtingen en de nuanceringen. En zelfs als je het stuk wel leest... dan blijkt dat de eerste indruk, het eerste waar je ogen op vielen, dat op langere termijn toch hetgene is dat zich in je brein nestelt. Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Hebben ze verschillende groepen mensen dezelfde artikelen laten lezen, maar dan de ene groep met de juiste kop en de andere groep met een misleidende kop. En daar blijkt dan uit dat de mensen die het artikel met de misleidende kop lazen, dat die het veel moeilijker vinden om de juiste conclusies te trekken uit het artikel.
En eerste indruk is toch bepalend.
Ja, precies. En het blijkt ook uit dat mensen zich van een artikel uiteindelijk alleen de dingen herinneren die aansloten bij de kop. En,
de onderzoekers concludeerden
in dat onderzoek ook dat subtiele desinformatie, dus koppen die niet helemaal kloppen of die je de verkeerde richting induwen, dat veel effectiever is dan... Nou ja, duidelijke desinformatie, een stuk van Russia Today bijvoorbeeld. En dat is dus de reden dat je nooit koppen moet publiceren met leugens erin.
We vinden dit overal. Het ging natuurlijk ook over berichtgeving rond Trump toen hij president was. Dat al zijn leugens, en die zijn allemaal opgeteld en gepubliceerd, maar dat die ook op een bepaalde manier ook wel weer werkte en hoe we daarmee om moesten gaan. Moesten we daar verslag van blijven geven of moesten we het tegenspreken of moesten we een soort symbool erbij zetten. Het is weer een leugen. Dus het is een algemeen probleem. Maar waarom hebben ze in Rusland daar een soort hoge kunst van gemaakt? Komt dat nog uit de Sovjetperiode, die traditie? Of waarom is het in Rusland zo ongelooflijk op ingezet en waarom is het zo geraffineerd?
Ik denk dat Rusland, ja, het is inderdaad in de Sovjet-periode deden ze het ook al. Mijn persoonlijke idee daarbij is dat de Russen op andere terreinen minder sterk zijn dan het Westen bijvoorbeeld. Dat ze daarom...
Militair, economisch.
Ja, exact. Ja. En dat ze daarom een andere manier moesten vinden om toch te winnen, als het ware.
Ja.
Een ander wapen eigenlijk.
Ja.
Ja.
En ze gebruiken het natuurlijk ook voor de eigen bevolking.
Ja, absoluut, ja.
En hoe moeten we dat voor? Want iedereen kent die trollfabriek in Sint-Petersburg, geloof ik. Daar zijn er ook heel veel dingen. Hoe moeten we het voorstellen? Is er een soort ministerie voor? Want hoe is dat georganiseerd?
Ja, dat weten we niet precies. Er is dus in ieder geval één trollenfabriek in Sint-Petersburg, waar mensen de hele dag nepaccounts zitten aan te maken en honderdduizenden berichten zitten te plaatsen. Misschien zijn er meer fabrieken van, dat weten we niet. Maar
jij merkt het denk ik ook wel bij jouw tweets. Mm-hmm. En dat heb ik zelf ook. En jij misschien ook. Dat daaronder komen vaak. En dan is het altijd Herman. Ik snap nooit waarom die cijfers erbij zitten eigenlijk.
Ja, omdat je dan genoeg... Obvious. Dan kun je unieke gebruikersnamen natuurlijk heel makkelijk nieuw blijven maken.
Dus dan kan je Herman en dan 1822 en dan Herman 1823.
Want als de gebruikersnaam al bestaat, dan kun je natuurlijk niet dat allemaal automatiseren.
Maar dat is eigenlijk een teken van een troll als iemand heel veel cijfers.
Ja, ik denk dat je automatisch accounts kunt aanmaken met als je dat op die manier doet. Ja.
Oké, maar ik vraag, soms is het dan zo heel erg met één lokaal detail over Nederland of zo, weet je? Dan wordt er verwezen naar Dries Roelvink of zo, weet je? Waardoor het lijkt alsof dat heel... Maar het zijn duidelijk trollen.
Ja.
Maar wat kun je daar nou tegen doen eigenlijk? Want voor sociale media zijn natuurlijk ook niet zomaar te reguleren. Zou jij zeggen, zijn er ook mensen die pleiten voor... Oh, je moet gewoon een soort van identiteitsscan doen voordat je op Facebook of Twitter mag. Maar dan zeggen andere mensen weer, dat is weer negatief voor klokkenluiders. En die hebben we ook nodig. Hoe kijk jij naar die discussie?
Ja, nee, dat vind ik inderdaad niet zo'n goed idee. Omdat je dan ook bijvoorbeeld de mensen in Rusland zelf die tegen het regime zijn, die kunnen dan niet meer zich op Twitter uiten. Nu kan dat nog met een anoniem account. Dan kunnen ze die geluiden niet met elkaar delen en zich organiseren. Dus ik zou daar tegen zijn. Maar het blijft inderdaad een heel moeilijk vraagstuk.
Ja. Ja, vooral omdat je op plek als Twitter kun je al snel met 1000 mensen kun je iets heel relevant laten lijken. Mm-hmm. Want als je ergens 1000 retweets of likes of zo ziet, dan denken mensen, oh, hier wordt veel op geklikt.
Ja, ik denk gewoon meer modereren. Veel meer geld moeten sociale media stoppen in modereren. Daar moet je ze toe dwingen. En ja, accounts die duidelijk nep zijn of die leugens verspreiden, die moeten gewoon geblokkeerd worden.
Ja. Maar Bas en ik hadden het er net al even over, van wie zijn dan die moderators of van wie moeten we dat dan verwachten? En nou, Elon Musk dreigt Twitter te kopen en die heeft zich afgelopen week uitgesproken voor wat hij noemt en nu doe ik het zelf ook, die kop noemen, een vredesoplossing. Maar wat natuurlijk eigenlijk gewoon de
talking
wensen
points
van
de Kremlin zijn. Mm-hmm.
Ja.
Hoe keek jij daarnaar, naar die uiting van hem?
Nou ja, daarin zag je hoe effectief de desinformatiemachine van het Kremlin is. Dat zelfs iemand als Elon Musk daardoor beïnvloed is. Want ik weet niet meer exact wat hij zei, maar...
Nou, waren eigenlijk alle talking points van de Kremlin. Mm-hmm. Om de derde wereldoorlog te vermijden, moest de Krim Russisch blijven. Een aantal delen worden opgegeven. Een nieuwe referenda worden georganiseerd. Onder leiding van de Verenigde Naties. Mm-hmm. En dan moest die uitkomst geldig zijn. En ook nog wel rare punten, zo watertoevoer naar de Krim moest worden veiliggesteld. Ja. En daardoor zeiden heel veel mensen, ja, dat is, hoe kan Elon Musk daar nou druk over maken, dat is echt vanuit het Kremlin gestuurd. En of het direct gestuurd is, want er wordt nu gezegd dat hij met Poetin gesproken heeft. Maar dat weet je niet. Maar het kan ook zijn dat het gewoon in zijn eigen hoofd terechtgekomen is via andere kanalen, toch?
Ja, en daaraan merk je dus hoe geavanceerd het is. Want voor mensen zoals bijvoorbeeld Elon Musk, maar ook heel veel anderen, klinken de dingen die Rusland zegt best wel redelijk.
Ja. Ja, dat is een goed punt, denk ik. Dat...
Omdat ze gewoon niet die kennis hebben om ze op waarde te schatten.
Ja, en jij bent dan vrij fel op Twitter, merk ik. Wat zijn de reacties die je zo krijgt?
De reacties die ik krijg wanneer ik bijvoorbeeld kritiek heb op hoe de journalistiek over Rusland bericht, zijn meestal in de trant van, ja, maar zo belangrijk is dat toch niet? En waar zeur je toch over? En ga je toch richten op dingen die relevant zijn voor de oorlog? Waaruit ik ook dan weer merk dat mensen gewoon echt niet zo goed doorhebben hoe belangrijk het is dat de media Rusland niet een handje helpen in de informatieoorlog.
Want maar... wat staat er concreet op het spel wanneer ze dat wel doen? Wat voor implicaties kan dat hebben voor hoe we in Nederland daarmee omgaan? Of in het Westen in zijn geheel?
Ja, destabilisatie van onze samenleving. Ook een gevaar voor de democratie, denk ik. Want Rusland steunt partijen die antidemocratisch zijn, die hele extreme ideeën hebben.
Ja.
Ja, en het heeft natuurlijk gevolgen voor de oorlog zelf, als wij in Nederland op een hele negatieve manier over Oekraïne gaan denken.
Ja, en we concludeerden dus al dat sociale media best wel lastig te modereren zijn of daar iets mee te doen is. Maar als je het over die traditionele media hebt, waar een groot deel van jouw kritiek zich toch ook op richt. Als jij chef buitenland was van NRC, bij wijze van spreken, waar zou je dan prioriteiten leggen? Wat zou je dan anders proberen te doen?
Ik zou denk ik drie dingen mee beginnen om anders te doen. koppen die moeten kloppen. Dus geen leugens in de koppen van artikelen zetten. En als
ook
je dan,
niet tussen aanhalingstekens.
Nee, en ook niet Rusland dubbele punt en dan een leugen van Rusland. En als je dan toch in de naam van de journalistiek wil brengen wat Rusland zegt, omdat dat wel een bepaalde informatiewaarde heeft, dan kun je dat ergens in de laatste alinea's van een artikel over die gebeurtenis zetten. Maar niet in de kop in ieder geval. Want de meeste mensen lezen artikelen niet. En als ze het lezen, dan worden ze er toch door beïnvloed. En dat als eerste. Als tweede, niet overschrijven wat Rusland zegt. Niet dingen die niet gelijk zijn aan elkaar, wel aan elkaar gelijkstellen, omdat je altijd beide kanten van een verhaal wil laten zien. En ten derde, misschien wel de meest belangrijke, altijd blijven nadenken over alles wat er uit het Kremlin komt, maar ook uit andere landen natuurlijk. En over elk woord dat je misschien wil overnemen, goed nadenken van klopt dit woord wel, beschrijft dit woord daadwerkelijk wat hier aan de hand is.
Maar dat vereist eigenlijk een heel andere, bijna expertise of een heel andere manier van omgaan met nieuws. Hè?
Ja, absoluut.
Natuurlijk zal iedereen zeggen, ja, moet kijken in de kop, de vlag moet de lading dekken. Maar daar is denk ik iedereen in principe het over eens. Maar dat dubbele bewustzijn wat je moet hebben over die dat hoe makkelijk, laten we zeggen, woorden je gedachten kunnen laten kantelen. Hoe belangrijk dat is. Dat is denk ik nog niet zo heel sterk ontwikkeld.
Nee, dat klopt.
En zie je het tekenen van dat dat begint te veranderen?
Ja, als ik kijk over de periode van februari tot nu, dan zie ik wel echt dat er de afgelopen maanden minder extreme koppen en extreme artikelen worden geschreven dan in de eerste maanden van de oorlog. Maar nog steeds zie ik regelmatig dingen voorbij komen waarvan ik denk, dit is gewoon het verspreiden van leugens.
Je bent ook heel streng, hè? Want ik merk het bij mezelf op een gegeven moment, ik schrijf gewoon Kiev, maar dat mag niet van jou.
Nee, dat en waar, kun je nu echt niet meer schrijven, Bas.
Nee, wat is er mis mee? Want nou, dat is denk ik een voorbeeld van mijn onnadenkendheid.
Waarom schrijf je Kiev?
Omdat ik dat altijd zo geleerd heb.
Ja, omdat je vanuit de Russische lens naar Oekraïne kijkt.
Nou, geen enkele lens, maar dat is gewoon.
Jawel.
Ja, uiteindelijk kan je dat zeggen. Maar volgens mij 30 jaar geleden ook Kiev, of niet?
Ja, maar nu is Oekraïne een onafhankelijk land. En vraagt de Oekraïnse overheid expliciet aan andere landen, noem onze steden bij hun officiële Oekraïnse naam. Ja. En nou ja, journalisten die zeggen dan vaak van ja, maar wij willen neutraal zijn, dus wij gaan daar niet in mee. Maar in taal bestaan er geen neutrale keuzes. Dus
maar is dat dan ook een beetje?
Maar het kan ook zijn dat je dat gewoon niet hebt meegekregen, zoals in mijn geval. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is dan onnadenkendheid of wat je wil. Ja. Maar dat vereist ook wel heel veel werk. Mijn overgrootvader komt uit wat Lemberg heette toen.
Ja.
Dus bedoel, ja, die namen zijn ook heel vaak veranderd. Dus ik kan me ook wel voor dat die onnadenkendheid is ook makkelijk te exploiteren. Omdat mensen, ja, je hebt maar zoveel tijd. Waarom zou je zoveel daarmee bezig moeten houden natuurlijk? Snap je wat ik bedoel? Uh-huh. Dus het is ook wel een opdracht die je geeft.
Ja, maar is het zoveel gevraagd van journalisten om expertise te hebben en zich te verdiepen in het onderwerp waar ze over schrijven?
Mm-hmm.
Wat ik ook wel hoor terugkomen, Marit, is, je zegt net, oké, journalisten en verslaggevers die willen een bepaalde mate van neutraliteit hebben. Je zei ook eerder van, ze hebben het gevoel dat ze hoor en wederhoor moeten geven eigenlijk. Ze moeten beide kanten aan het woord laten. Dat is eigenlijk het projecteren van hoe we in een liberale samenleving met redelijke mensen met elkaar een gesprek voeren op hoe we ook omgaan met buitenlandverslaggeving van een dictatuur. Is dat toch een beetje de naïviteit van het liberalisme, dat we denken van oké, zo doen wij samen het. Respectvol en dat werkt goed en in good faith misschien ook. En zo gaan we dat dan geopolitiek ook doen. Is dat toch iets waarmee we een beetje in slaap gesust zijn?
Ja, dat denk ik zeker. Ja, ja. Ja, en dat zie je in journalistiek die altijd twee kanten van het verhaal wil laten zien. Inderdaad, omdat ze denken, er zal vast wel wat in die andere kant zitten. Die moeten we ook horen. Terwijl, nou ja, die andere kant bestaat volledig uit leugens. En als je die opschrijft, dan stel je hem als het ware gelijk aan. Nou ja,
je gebruikt dan in je blog een bekend citaat over de taak van de journalistiek in het Engels. Weet je die uit je hoofd?
Ja, dat gaat over de essentie van de journalistiek. De essentie van de journalistiek is, als er iemand zegt dat het regent en de ander zegt dat het droog is, dan is het niet je taak als journalist om op te schrijven wat ze allemaal zeggen, maar dan is het je taak om uit het raam te kijken wie er gelijk heeft. En juist dat verzaken journalisten in hun berichtgeving over de oorlog tegen Oekraïne.
want er is nog een ander aspect aan die, informatieoorlog. Is namelijk dat we ook in Nederland, maar ook in delen van Europa en Amerika, ook mensen hebben die, laten we zeggen, juist die mainstream media niet meer vertrouwen. En dan heb je vaak gezegd, ik heb zelf onderzoek gedaan. En dan vervolgens komen ze op het gebied van de Russische propaganda terecht. En zij zien dat dan als de waarheid die verhuld moet worden. Dus dat is denk ik nog wel een complicatie bij jouw verhaal. Het is niet alleen de mainstream media die, laten we zeggen, het Russische narratief eigenlijk of uit onnadenkendheid of uit wat voor reden dan ook doorgeven. Maar ook nog mensen die zich juist tegen die traditionele media verzetten. En via andere kanalen enorm gevoelig zijn voor Russische propaganda.
Ja, absoluut.
Als een soort gevoel van ik heb de waarheid ontdekt tegen al die leugens van bovenaf. En ook dat wordt denk ik versterkt door Rusland zelf.
Ja, en daarom is het ook zo'n goede stap om Russische propagandakanalen te verbieden in de Europese Unie. Wat een aantal maanden geleden gebeurd is. RT en Sputnik, die kunnen we hier niet meer lezen en ontvangen.
Maar dat wordt dan in die kringen weer als censuur.
Ja, dat klopt. En dat is Dat klinkt heel gevaarlijk, maar ja, je moet beseffen dat het oorlog is op het informatiefront. En dan heb je weer een beetje wat Simon net zei. We kunnen niet omgaan met RT en Sputnik als gewoon normale media. Dat zijn ze niet. Het zijn echt kanalen die erop gericht zijn om ons aan te vallen. En zo moet je ze ook behandelen.
En Bas, ik vind het interessant wat je zegt. Van je hebt ook, ja, binnen de samenleving zelf hebben we natuurlijk mensen die zich verzetten tegen die mainstream media. Daar heb jij ook veel over geschreven. Waar komt dat verzet of die afkeer vandaan, denk jij?
Nou, dat is maar een half uur. Ja. Maar ik denk uiteindelijk dat mensen het gevoel hebben dat ze beknot worden in hun vrijheid. Ze voelen zich op een bepaalde manier gedomineerd. En ze zoeken dus naar. En dat narratief wordt natuurlijk ook heel sterk door bijvoorbeeld Poetin zelf. Maar ik denk door heel veel Russische kanalen ook versterkt. Want je ziet, als je naar een speech van Poetin kijkt, dan keert hij zich en tegen de woke-terreur, zullen we maar zeggen. Dus gender discussies en dit en dat. Het Westen is helemaal gedeconstrueerd en slap en decadent geworden. Maar het keert zich ook tegen het westerse imperialisme. Dus eigenlijk meer voor de linkse markt, zullen we maar zeggen. En dan krijg je ook die talking points die je dan soms op sociale media ziet van Rusland heeft nooit kolonie in Afrika gehad, weet je wel. Dus ze proberen eigenlijk twee ballen tegelijk te bespelen. Ja. En het is natuurlijk, zeker in het versnipperde landschap waar we in verkeren, en ook de versnippering in je eigen hoofd, blijf je hangen bij hetgene wat je het meest bevestigt natuurlijk. En daar is natuurlijk heel veel over gezegd. Dus je krijgt het gevoel van, om me heen wordt allerlei onzin beweerd, maar ik ontdek de waarheid die voor mij, die verhuld wordt voor heel veel mensen. En dat is ook mijn identiteit een beetje. Het is meer dan alleen maar ik hang een mening aan. Maar je voelt je ook, als je in een bepaalde sfeer komt, dan gaat het nieuws ook anders smaken. En krijg je het gevoel dat het nieuws ook onderdeel is van jouw identiteit.
Maar ik sluit je heel erg aan op wat je zegt. Want we hebben het heel veel over extreem rechtse sentimenten en keren tegen de democratie. Maar je noemt tussen neus en lippen door ook even dat anti-imperialistische, dat anti-NAVO. En dat zie je in het Nederlandse parlement, wordt dat natuurlijk ook uitgedragen door partijen als Bijeen. Marit, hoe
en
kijk
SP,
jij naar
moet
en
SP wel
ook in mindere mate?
Ja, want het gaat altijd naar Baudet. En nou, dat is heel aanwijsbaar. Daar hoef je verder geen discussie aan te worden. Maar
duidelijk.
Er gaat heel weinig aandacht naar partijen als Bijeen en de SP. En dat vind ik, maar die standpunten zijn heel erg, wat je ook een narratief vaak vindt, is van, we willen geen oorlog. We zijn twee schuldigen. Oorlog voeren is slecht. Nou, vind ik ook. Wat vind jij ervan, van die houding?
Ja, je merkt
diplomatie roepen ze altijd.
Ja, je merkt bij hele linkse partijen ook dat er toch nog een bepaalde sympathie is voor Rusland, die denk ik nog uit de Sovjet-Unie-tijd stamt. En de SP in het bijzonder heeft natuurlijk een hele grote rol gespeeld in nee-campagne van het
Oekraïne-referendum
in 2016. Daar hebben ze echt samengewerkt met, Russische propagandisten, hebben ze leugens en desinformatie verspreid. Ook vanuit het idee dat er wel wat in zit in wat Rusland allemaal zegt.
Ja, was dat, dus dat was niet puur pacifistisch, maar dat was ook echt van, ze hebben ook ergens wel een punt in hun...
Ja, dat zie je ook nog steeds wel in wat de SP allemaal zegt.
Maar ik vind dus dat zo'n partij als de SP volkomen incoherent is in hun standpunt, omdat ze aan de ene kant zeggen, stop de oorlog, hebben hele manifestaties gehad, diplomatie. Maar met Poetin, is er diplomatie mogelijk met Poetin?
Nee, hij houdt zich nooit aan zijn woord. Dus zelfs als je een akkoord met hem zou bereiken, dan kan hij het volgende week al schenden. Ik denk omdat mensen niet voldoende van Rusland begrijpen, zich er niet voldoende in verdiept hebben, om te zien dat altijd als je Poetin geeft wat hij wil hebben, dan pakt hij meer en meer en meer en dan gaat hij door. Pas als je hem stopt, dat is de enige manier om hem ook daadwerkelijk te laten stoppen.
Na de annexatie van de Krim natuurlijk ook. En dat
ja, absoluut. Ja.
Maar nog één ding interessant even over die propaganda. Want je zei net eerder, jij hebt gesprek gevoerd, Bas, met Dugin, sorry.
Toch?
Dugin.
Ja, dat was een soort van oorlogsideoloog ook.
Hij is nog steeds een oorlogsideoloog.
In Rusland.
Een soort agitator, filosofische agitator moet ik hem
noemen. Precies. En Marius, jij zei eerder eigenlijk van dat dialoog of hoe we normaal gesproken nadenken over vrijheid van meningsuiting, dat moeten we eigenlijk tot op zekere hoogte uit het raam gooien. En dan moet ik denken aan dat gesprek van Bas, maar moet ik ook denken aan een groot interview dat de Financial Times 3 jaar geleden deed met Poetin. Lionel Barber was toen hoofdredacteur. 2,5 uur een gesprek waarin hij kritisch bevraagd werd, maar tegelijkertijd ook de ruimte kreeg natuurlijk om in westerse media, gerenommeerde westerse media, zijn verhaal te doen. Vind je dat soort gesprekken ook deel zijn van de dialoog dat uit het raam moet? Of zie je daar dan nog wel een soort van waarde in zitten?
Nee, als je Poetin urenlang de tijd geeft om zijn visie op de wereld tentoon te spreiden voor een groot toneel, dan ben je bezig met het verspreiden van desinformatie. Je kunt hem nog zo kritisch interviewen, maar hij krijgt toch zijn punt.
Ja, ik weet niet of je dat helemaal kunt. Met Kiev, dan ga ik helemaal met je mee. Dat zal ook mijn leven beteren.
Gelukkig zijn
maar
je
in dit geval
eens.
Weet ik niet helemaal of ik het met je eens ben. Er is natuurlijk wel, zijn wel grenzen. En het hangt ook van media af natuurlijk. Waar je Financial Times of laten we zeggen op een of andere grote massasender of Fox News of weet ik wat dan ook. Zijn wel verschillen, denk ik. En ik vind ook bijvoorbeeld die Dugin, die heb ik geïnterviewd in de kader van een documentaire serie. Die ging heel erg over hoe die wereldbeelden van erfgename van de verlichting, liberale democratie, gelijkheidsprincipes, eigenlijk een soort tegenverhaal krijgen. Dus de mensen zeiden ook, dat is een crackpot, Dugin moet je niet interviewen, die wordt in Rusland niet serieus, voor Ruslandkenners die zijn, die wordt niet serieus genomen. Maar ik zag allemaal tekenen dat die door mensen die wij misschien ook niet serieus nemen, Alex Jones van Infowars, Spencer van Alt-Right en zijn vrouw, je hoeft er niet de hele dag aandacht aan te besteden, maar je moet wel even weten dat er is en waar het voor staat. En
maar je kunt toch over hem schrijven zonder hem te interviewen en hem zelf een podium te bieden?
Hij dacht eerst geloof ik dat ik een soort medestander was in dit geval. En toen zei ik, maar what you describe is a hysterical fantasy. En toen zag ik echt die ogen en zo eventjes. Dat gaf geen krimp, maar ik zag wel denken, want ik zit hier tegenover de vijand. Dus ik vind op zich die confrontaties, vind ik ook wel, dat was voor mij meestal zoals wij nu zitten, spreek je met mensen waar je, laat maar zeggen, een soort, ik kan mening verschillen op bepaalde punten, maar je bent toch bezig om iets, om een gesprek op te bouwen. In dit geval was het een confrontatie en ik geloof nog wel steeds dat ik daar achter zou staan.
Maar jij zou dan toch zeggen van, als je communicerende vaten hebt en een van die vaten zit vol gif, dan mengt dat gif uiteindelijk toch in je discours en dat wil je helemaal niet hebben.
Ja, als je iemand als Dugin interviewt, dan geef je het beeld dat je hem serieus neemt, dat hij iemand is om geïnterviewd, om te interviewen. En zijn denkbeelden zijn zo verkeerd, zijn zo gek. Die moet je geen podium geven.
Ik ben blij dat we nog ergens over oneens zijn ook. Toch?
Ja, nee, ik blijf erachter staan. Juist omdat ik denk van, er zijn zo, kijk, als hij een totaal geïsoleerd geval zou zijn, maar hij heeft enorme invloed.
Ja, maar hij is groot geworden doordat mensen in het Westen denken zoals jij. In Rusland heeft hij vrijwel geen invloed.
Maar goed, we kunnen daar nog een uur over discussiëren.
Gelukkig maar.
Ik blijf bij mijn punt.
Agree to disagree. Maar naast die informatieoorlog wil ik het ook nog even over Rusland en Poetin zelf hebben en gewoon onze waarneming daarvan. Wat is, denk jij, het grootste misverstand in Nederland over Rusland als land of als volk?
Wat mensen denk ik niet zo goed doorhebben is dat Russen naast een enorm minderwaardigheidscomplex tegenover de rest van de wereld ook een heel groot superioriteitscomplex hebben ten opzichte van de volkeren om hen heen en ten opzichte van andere etnische minderheden in Rusland. En ja, daaraan gelieerd ook een beetje het feit dat Rusland nog altijd een koloniaal rijk is. Dat hebben mensen gewoon niet zo door, omdat de gebieden die Rusland altijd veroverd heeft aan het rijk vast lagen. Ze hebben niet overzeese gebieden gehad. En daarom heb ik het idee dat mensen het gewoon niet helemaal doorhebben dat het een koloniaal rijk is. Dat lijkt me wel een grote misvatting.
Het is een soort paradox. Dat enerzijds zit er iets in van, oh, die Westelingen denken dat ze veel beter zijn dan wij. Maar anderzijds hebben ze dus ook zoiets van, oh, wij eigenen ons dit nog toe, ook cultureel, ja. Wat er om ons heen ligt. Mm-hmm.
Ja, en alle andere volkeren, of dat nou de Tsjetsjenen of de Tuva zijn, of de Oekraïners of de Kazachen, die zijn wel minder dan wij. Cultureel minder verheven, mindere cultuur, mindere...
Dat oppimpen van van dat nationale gevoel de hele tijd, speelt dat ook een rol? Het is, Caroline de Gruyter schreef laatst een column, die was tegen het verbieden van toerisme van Russen in het Westen. Want ze zei, als die mensen hier komen, Russen hier komen, dan worden ze geconfronteerd met onze waarden, met onze manier van denken. En dat is toch een goede invloed op Rusland zelf. Wat vind je daarvan?
Ja, dat is niet hoe het werkt met Russen. Sowieso kunnen ze al sinds de val van de muur naar het Westen. En ze hebben niks van ons overgenomen. Maar het belangrijkste nog wel is dat Russen zijn extreem apathisch. Het kan ze niet zo heel veel schelen wat hun machthebbers doen. Ze weten dat de mensen in Kremlin liegen. Ze weten dat ze oorlog voeren in Oekraïne. Maar de gemiddelde Rus die wil gewoon zijn leven een beetje rustig kunnen leiden. Westerse technologie kunnen gebruiken. Op vakantie kunnen naar Europa. En dan vinden ze het allemaal wel prima wat Poetin doet. Dat is een beetje het sociale contract. Dus juist als je ze zou verbieden om vakantie te vieren in Europa, dan wordt
het harder aan. Ja. Ja. Terwijl ze op strand kunnen liggen aan de Mediterrane kust, kunnen ze ook schelden op het Westen. Zeg maar. En ik geloof dat inderdaad dat lastig is voor heel veel mensen. Dat je dus volop gebruik maakt van iets, of heel erg tegen iets opkijkt, of ervan geniet, van luxe dingen. En tegelijkertijd een discours in je hoofd hebt, waardoor je voortdurend het eraf zit. Maar dat zag je bij heel veel IS-strijders bijvoorbeeld precies hetzelfde. Mm-hmm. Dat totaal het Westen als de Satan, de duivel, en tegelijkertijd mailtjes dat de pindakaas uit Nederland moest worden opgestuurd. Dus dat is wel best wel een, en dat is de vorm van rancune of ressentiment die best wel heel erg wijdverbreid is, denk ik.
Ja.
Ja, dat heb je in Oxford heb je natuurlijk ook. Je hebt daar natuurlijk ook gezeten. Ik heb er ook wel eens met Russen gesproken die wel de lusten van het kapitalisme daar willen. Frans parfum voor hun vriendin of het onderwijssysteem natuurlijk. Maar tegelijkertijd wel heel erg vasthouden aan hun idee van het juiste systeem. Ben je daar ook mee geconfronteerd tijdens je studie of viel dat wel mee?
Precies wat jij zegt. Russen die in Europa komen studeren of vakantie vieren, die het gewoon niet eens zijn met de manier waarop wij onze samenleving inrichten met onze waarden van vrijheid, democratie, vrije meningsuiting.
Ik wil eigenlijk naar een punt gaan. Je hebt ook geschreven, je hebt er zelfs een vastgemaakte tweet over gemaakt, over de nucleaire dreiging. Dat is natuurlijk het, best wel waar mensen echt heel meteen een emotie bij krijgen als dat wordt ingezet. Poetin heeft daar verschillende keren al mee op gehint dat tot de mogelijkheden. Zelfs via Elon Musk wordt dan gezegd, als de Krim wordt aangevallen, is dat de red line, dan zet ik nucleaire wapens in. Maar jij schrijft dat waarschijnlijk toch wel bluff is. Dat is best wel een statement, want natuurlijk weet je het niet echt.
Nee, ik zal ook nooit beweren dat ik dat 100% zeker weet. Maar het is mijn sterke persoonlijke overtuiging dat Poetin echt geen kernwapens zal inzetten. Zowel geen conventionele als de zogenaamde tactische kernwapens.
En waarom?
Een aantal redenen, en die bij elkaar opgeteld maakt dat ik gewoon echt niet zie dat hij dat zou gaan doen. Ten eerste heeft Poetin het altijd over red lines, aanvallen op de Krim. Maar inmiddels is Rusland al heel vaak aangevallen op de Krim. Zelfs in Rusland zelf zijn ze aangevallen. En elke keer als dat gebeurt, dan verzint Rusland smoesjes dat ze niet echt zijn aangevallen. Het was eigenlijk een ongelukje, omdat ze helemaal niet willen vergelden. En daarnaast is Poetin ook niet suïcidaal. Dat zag je aan zijn reactie. De manier waarop hij met COVID omging. Hij was doodsbang voor COVID. Nog steeds wil hij niet in de buurt van mensen komen, omdat hij bang is dat hem misschien iets overkomt. Hij
heeft lange tafels, zie je meteen voor.
Exact. Hij heeft een heleboel kinderen overal op de wereld rondlopen.
Ook in Nederland?
Ja, waarschijnlijk. Ja, niet meer. Die is alweer terug naar Rusland. Ja. Hij heeft dat dure paleis. Dus man is niet suïcidaal.
Hij hangt aan het leven.
Ja. Maar het belangrijkste, denk ik, is dat voor Poetin de geschiedenis alles is. Hij zit altijd met zijn hoofd in de geschiedenis. Is bezig met welke tsaar voor Rusland heeft gedaan. En als er één ding is wat hij niet wil, dan is het de geschiedenisboekjes ingaan als de vernietiger van Rusland. En hij weet dat op het moment dat hij een kernwapen inzet, dan zijn volgens de Verenigde Staten de gevolgen voor Rusland catastrofaal. Ja. En daarom denk ik dat zelfs op het moment dat hij als een kat in het nauw met zijn rug tegen de muur staat, dat hij nog steeds niet op die zogenaamde knop zal drukken. Omdat voor hem de geschiedenis het allerbelangrijkste is. En zelfs als hij persoonlijk niets meer heeft om aan te hangen, heeft hij nog steeds die geschiedenis waar hij in kan gaan als iemand die
ervoor gevochten heeft zonder het te vernietigen.
Ja. Plus dat hij natuurlijk, omdat hij toch wel de methodes van een maffiabaas heeft, het is een troef waar je, juist als je hem niet uitspeelt, maar voortdurend mee zwaait, het meeste effect mee. Ja. En ik denk dat het bij heel veel mensen ook zo werkt.
Ja. Nou, maar tot slot ben ik ook wel benieuwd. Het is natuurlijk heel moeilijk om bij internationale betrekkingen en zeker bij oorlogen vooruit te kijken of voorspellingen te doen. Maar ik ben toch wel benieuwd naar welke richting denk jij dat dit conflict zich op dit moment naar ontwikkelt de komende maanden?
Ja, ik denk dat Oekraïne gestaag doorgaat met het bevrijden van bezette gebieden. En ja, ik denk nog steeds dat Oekraïne de oorlog gaat winnen, wat inhoudt dat ze ook de Krim en Donetsk en Luhansk bevrijden. Ik denk alleen niet dat dat per se zulke dramatische gevolgen voor Poetin zou moeten hebben in zijn eigen land. Dat hoor je dan heel vaak, dat hij dan afgezet zou worden, dat het het einde van Poetin is. Die zie ik niet per se zo. Ik zie het best voor me dat hij het volledig verliezen van deze oorlog op zo'n manier kan spinnen dat het hele Westen samen is gespannen tegen Rusland. Maar dat ze nu weer sterker gaan worden en dat ze terug zullen komen, et cetera.
Of een dolksteek in de rug. Binnenlandse krachten die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja. Je denkt dat hij dat ook wel weer op een bepaalde manier kan spinnen.
Ik denk dat hij prima over een paar jaar nog in het Kremlin zou kunnen zitten, terwijl hij deze oorlog verloren heeft.
We gaan het zien en we gaan het ook allemaal zien. Want ik denk dat er voor niemand enige ontkomen aan is om hierbij betrokken te zijn.
Hopelijk met zo goed mogelijke verslaggeving ook. Dankjewel, Marit.
Dankjewel.
Dank jullie wel.
Dit was Heine en van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio app.